thuis had perieken.
Oh,
ja,
die
moeten
naar
Den
Haag vanavond. Die moeten naar de andere commissie.
Naar Den Haag?
Naar Den Haag.
Oh, Den Haag. Ja, dat zijn heel erg zo. Goedenavond allen hier aan tafel. Welkom bij deze commissie Ruimte. Mensen aan de flanken op de tribune, welkom. Welkom aan gedeputeerden. We gaan bijna de agenda vaststellen, waar niet dat de heer Laagland meteen iets wil vertellen.
Ik had eventjes een toelichtende opmerking. Vanmorgen is bij mijn vrouw een whiplash geconstateerd in de kuit. En dat betekent dat ze bijna niet mobiel is, dus ze zit thuis in een stoel. En ik heb met haar afgesproken van, ik ga in ieder geval om 9:15 weg. Maar als ze eerder belt, dan ga ik eerder weg. Dus als ik plotseling opstap, dan weet u in ieder geval waar het van komt.
Dank u wel.
Nou, vervelend om te horen. Wens ik vrouw heel veel sterkte. Dat, en inderdaad alle begrip van als, er inderdaad, als het nodig is om dan inderdaad deze vergadering te verlaten. En daarmee ook het bruggetje geslaan naar de agenda voor vanavond. Ik hoor een tijdstip 9:15, maar ik hoor ook al van uw collega's dat de ambitie is om daar zeker niet aan te komen. Dus dat gelet ook op de agenda onderwerpen. Wij denken toch redelijk vlot hier doorheen te kunnen gaan. Neemt niet weg dat iedereen natuurlijk wel zijn inbreng moet kunnen doen. Dus daarmee ook de vervolgvraag, kunnen wij de agenda zoals nu is opgesteld ook vaststellen wat u betreft? Zo te zien wel. Doen we dat? Mededelingen. Gaat uiteraard een presentielijst rond. Dan nog de mededeling dat op vrijdag 12 mei tussen 12 en 5 is er een bijeenkomst over Almere 2.0. En die is denk ik ook in Almere.
Ik heb alleen een beperkte opkomst, een beetje de oproep.
Oh ja. En u hebt zich al blijkbaar al eerder kunnen opgeven, dus degenen die dat niet hebben gedaan en zin, interesse en gelegenheid hebben, kunnen zich alsnog even aanmelden. Dan is er op donderdag 13 april tussen 7 en 10 s'avonds in Haarlem een Europees Forum Circulaire Economie. Een van onze topics hier in Flevoland, circulaire economie. Dus daar kunnen we ook weer nieuwe kennis op gaan doen. Daar gaat ook een intekenlijst voor rond. Dus wie kans ziet, van harte uitgenodigd. Dat zijn de mededelingen van mijn kant. Kijk even naar de gedeputeerden. Ook geen mededelingen. Zijn we daar doorheen? Vaststelling van de besluitenlijst van 1 maart jongsleden. Iemand daarover nog een opmerking? Zo niet. Nee, is die vastgesteld. En dan komen we bij agenda punt 5. Dat gaat over de omgevingsvisie. Terugkerend onderwerp in deze commissie vanuit de coördinerende rol. En daarbij kunnen we... Zal ik misschien als, we hebben natuurlijk vanmiddag een hele middag met elkaar doorgebracht naar aanleiding van de statusspecial. Daar komen we zo nog wel even op terug. Misschien is het goed dat ik eerst even een korte terugkoppeling geef aan u over de begeleidingscommissie. Die dit proces van de omgevingsvisie meeloopt. En die kijkt natuurlijk ook, de begeleidingscommissie kijkt natuurlijk ook vooruit. Dat is natuurlijk vooral de bedoeling. En... nu komt inderdaad ook de omgevingsvisie zelf als product in beeld en de besluitvorming die daaromheen zich afspeelt. En als het gaat over besluitvorming, betekent ook dat we ook na vaststelling ook het ontwerp te inzage zullen leggen. Dat is natuurlijk een wettelijke verplichting. En aan de commissie, begeleidingscommissie zijn een aantal, is een aantal voorstellen neergelegd hoe je daar... in Flevoland vorm aan zou kunnen geven. En er zijn verschillende opties en mogelijkheden voor. Dus de meest eenvoudige vorm zoals die kennen is gewoon ter inzage leggen. En ook digitaal natuurlijk. En geïnteresseerden en belangstellenden en belanghebbenden kunnen dan een reactie geven. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een iets meer interactieve vorm. Om op die manier de Flevolanders mee te laten denken en mee te laten reageren op de omgevingsvisie. En... Eén suggestie waarin we aangegeven als commissie, de begeleidingscommissie hebben aangegeven, gaat deze nou eens wat verder verkennen, zonder dat er al besluit is genomen dat we het gaan doen, is een zogenaamde Flevoland 300 bijeenkomst. Dat is een beetje afgeleid van misschien u wel bekend de methodiek de G1000. Waarin je inderdaad 1000 mensen uitnodigt. En voor Flevoland zullen er dan 300 mensen benaderd. Om inderdaad een dag of een dagdeel mee te doen, in mee te denken, mee te reageren op het ontwerp omgevingsvisie. Dus dat is een suggestie wat nu nader wordt verkend en waar op een later tijdstip een uitkomst zal zijn van joh, is dat de manier waarop de omgevingsvisie wellicht in de inspraak verder wordt neergelegd. Dat even.
Voor de goede orde, voorzitter, als ik daar een vraag over mag stellen, dat betekent...
Ja, dat mag.
Dat betekent dan dat het college, nadat de staten de omgevingsvisie hebben vrijgegeven, met die 300 mensen in gesprek gaat. Dus het college gaat in gesprek en het is nadat de staten de conceptvisie hebben vrijgegeven.
De staten nemen in juni een besluit over de omgevingsvisie en daarna gaat die in inspraak. En in het besluit kan natuurlijk ook de manier van voeren van inspraak kan daar volgens mij onderdeel van zijn. Dus dat, en of het dan, dan GS, in opdracht van GS wordt het dan uitgevoerd.
Ja, maar dan begrijp ik, ja, maar daar zit wel een crux in, want dan begrijp ik uw mededeling niet. Gaan de staten 300 mensen vragen om te reflecteren? Of gaat het college dat doen? Met andere woorden, is dit een initiatief van de staten waar, wat u ons nu aankondigt? Of is het een vervolgstap die het college gaat nemen?
Het is een initiatief van het college om te gaan verkennen op welke manier de inspraak uitgevoerd zou kunnen worden. Op welke methode je daarvoor kunt gebruiken. De begeleidingscommissie zijn gevraagd om daarin mee te denken vanuit de procesbegeleiding. Dus dat even, tot zover denk ik de onderwerpen die in de begeleidingscommissie aan de orde zijn geweest. Zijn daarover nog verdere vragen? Niet? Dan tot zover. Dan mij betreft kunnen we even terugkijken naar de status special van vanmiddag. Een groot aantal van jullie zo te zien was daarbij aanwezig. En zonder dat we gaan vervallen in een uitgebreide evaluatie. Het is natuurlijk ook allemaal nog heel vers. Ik kan me voorstellen dat we op sommige punten even moeten laten bezinken. Of even zelf nog willen reflecteren. Maar ben ik wel even benieuwd wat even zo het eerste gevoel en indruk is geweest in deze trainingsmiddag. Als het gaat om nieuwe bestuurstijlen. En ook die inderdaad gelinkt zijn aan de nieuwe omgevingswet. Zoals die dat straks aan ons gaat vragen. Ik stel voor dat we gewoon even een rondje gaan maken. Dat is mijn idee. En dan wie daarbij aanwezig is geweest kan even reageren. En dan komen we vanzelf uit. En begin ik even linksom bij de heer Vulling.
Ja, even een korte persoonlijke impressie. Ik neem aan dat dat de bedoeling is, hè? Niet een heel betoog. Ik vond het een waardevolle middag om te ervaren dat daar waar je de theorie van het loslaten en kijken op een andere manier naar hoe ga je de toekomst besturen, dat in de dagelijkse praktijk best wel heel lastig blijkt te zijn. Ook de wijze waarop vragen worden gesteld, maar ook hoe de case werd voorgeleid of ingeleid.
Dankjewel. De heer Platen.
Kijk, dat u het goed verwoordt, de trainingsronde. Het levert denk ik een goed referentiepunt op. Voor het type denken, hè, dat we ons geleidelijk aan eigen zullen moeten maken. Dus ook denken ook op inhoud, denken op je rol. Ook nadenken, hoe is dat anders ten opzichte van het verleden. Dus in die zin is het heel nuttig. Ook een referentiepunt, denk ik, omdat straks in de praktijk komt het er natuurlijk echt op aan. Hè, als er een echte case op je afkomt. Maar dan hebben we in ieder geval een eerste referentiepunt opgedaan. Dus nuttig.
Dank u wel. De heer Bouma, die was er ook.
Ja, voorzitter. In tegenstelling tot mijn voorgangers ben ik niet erg gecharmeerd van deze aanpak om onze kundiger te maken. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Klaasens was er niet. De heer Laagland ook niet. Mevrouw Baks.
Ik vond het eigenlijk best wel een geslaagde middag. Het werd op een gegeven moment een beetje vreemd. Dat ik dacht ik kwam iets later. Dus ik had geen idee dat het een hoax was. Maar na de tweede persoon waarmee ik sprak, dan dacht ik, nee, er gebeurt iets. Dat is een beetje gek. Maar alsnog vond ik het wel echt heel boeiend. En vond ik het ook je gaat op een andere manier naar dingen kijken. En ik vind het... ik vind het echt... ik vond het een goede middag. Ik vond het heel goed. Ja.
Dank u wel, heer Smetsers.
Ja, dank u wel. Ik heb ook een positieve indruk eraan overgehouden. Ik denk dat het een interessante manier is om naar de toekomst van de omgevingsvisie te kijken en hoe we daarmee kunnen gaan werken. En ook om te reflecteren eigenlijk op het proces wat wij hier voeren. Dus al met al positief.
Dank u wel, mevrouw Papa.
Ja, ik ben ook positief. Heel veel is al gezegd door de vier positieve sprekers. En wat ik eraan toe wil voegen is dat het ook... ik vond het ook een goede ervaring om er tijd voor te maken. En dat vind ik ook een belangrijk punt. Dan vind je het dus belangrijk. En ook om het met elkaar eens zo te doen. En dan ga je dat doen met een groepje afkomstig uit heel verschillende partijen. En dat is ook heel gezond, heel goed. Ja, daar wou ik er nog aan toevoegen. Dat was nog niet gezegd.
Ja, dank u wel. De heer Bogert.
Ja, het is eigenlijk een beetje tweeledig het gevoel. Aan de ene kant positief, omdat we inderdaad zelf nu hebben getraind met de aanpak, hoe je nou concreet met een casus omgaat en de verschillende belangen die je ziet. Dus in die zin denk ik dat het goed is, omdat het vooruit loopt op de stijl die we willen gaan hanteren natuurlijk in het kader van de nieuwe omgevingsvisie. Ik had wel graag inderdaad iets meer ook over de inhoud van de omgevingsvisie tijdens de middag. Dat hadden we niet inderdaad in die... tijdens die Serious Game groeven, maar ook iets over de inhoud van de omgevingsvisie willen zien. En dat was niet zo. Dus in die zin een beetje tweeledig.
Ja, dank u wel, heer Siepel.
Ja, voorzitter, ook mijn reactie is erg ambivalent. Ik vond het een interessante werkvorm om met elkaar een andere bestuurstijl te verkennen. En gelijkertijd, en dat zeg ik dan ook maar tegen degenen die erg enthousiast zijn, zou ik heel graag nog met jullie het gesprek willen hebben over de vraag van wat zijn dan de lessen die we geleerd hebben of die hier geleerd hebben. Want ik zie daar ook hele grote verschillen in. In de vragen die door mijn collega's zijn gesteld. En dat leidt niet tot een eensluidend beeld. In ieder geval tot nu toe nog niet. En daar zouden we als staten ook met elkaar het gesprek over moeten hebben. En ik vond het bijzonder jammer dat gesprek niet gevoerd is. Dat is het positieve met een kritische noot. De andere kant, en daar voel ik, ik heb tijdens het eten wat, volgens mij zelfs gezegd, wat in het pak genaaid. Ik vond de uitnodiging niet in overeenstemming met dat programma wat we vanmiddag voorgeschoteld hebben gekregen. Er is voorgeschoteld dat we zouden leren van elkaars ervaringen. En toen dacht ik van ervaringen van een andere regio die we naar binnen gaan halen en dat confronteren dan met elkaar, daar kunnen we wat van leren. We zouden het hebben over wat we dat kunnen toepassen in de besluitvorming. Dat element heb ik bijzonder gemist. En ik had, om eerlijk te zijn, ook na eerdere presentaties in deze commissie echt verwacht dat we een begin zouden maken met de inhoud. En het ontbreken van de inhoud in de wetenschap dat de komende week voor de externe partners wel iets groots kennelijk georganiseerd kan gaan worden. Ja, dat geeft me toch een heel ongemakkelijk gevoel. En dat wil ik ook gewoon met jullie delen. Ik zeg ambivalent, ik ben helemaal niet zo dat ik dit type werkvorm niet zou kunnen waarderen. Maar de uitvoering vond ik in het proces waarin wij zitten, in de positie die wij als begeleider de commissie hebben, vond ik onvoldoende passen.
Dank u wel. De heer Boutkamp was niet aanwezig. Mevrouw Staalman had zich afgemeld. De heer Wiegertjes.
Ja, ik kan kort zijn. Ik zal helemaal aansluiten bij wat de heer Siepel zojuist verwoord heeft. Ik heb datzelfde gevoel over deze bijeenkomst vanmiddag.
Dank u wel. Dan de heer Van der Linden.
Dank u, voorzitter. Ik vond het prettig om met mijn collega's een keer gezamenlijk een case op te lossen. Maar aan de andere kant heb ik toch wel iets van... Of dat nou in het kader van deze omgevingsvisie had gemoeten. Want als we het over het oude omgevingsplan hadden gehad, hadden we waarschijnlijk tot dezelfde oplossing gekomen. Want die hadden we nu ook met z'n allen in samenwerking, dat polderen en dan uiteindelijk tot die oplossing komen. Dus of dat echt die relatie had met het omgevingsvisie zoals dat nu gepresenteerd is, die zie ik ook niet anders zitten.
Dank u wel. Er zijn natuurlijk nog meer mensen bij aanwezig zijn die nu niet hier in de commissie aanwezig zijn. Dus het is natuurlijk ook wel goed om hen ook nog even te vragen een reactie. Maar goed, er zitten inderdaad pluspunten aan en een wat mindere minpunten, of zoiets zou ik willen noemen. Dus dat was ook denk ik wel ook de opzet denk ik van deze trainingsmiddag. Om even te horen van wat doet het, wat levert dit op. En wat betekent dit inderdaad nog voor het vervolg voor de omgevingsvisie? Waar moet inderdaad nog veel meer de accent op komen te liggen of juist niet? Wat zit er al goed in elkaar? En hopen wij natuurlijk dat in het vervolg nu na de afsluiting van de Flevo perspectief en op 4 april, daar werd ook al even aan gerefereerd. Dan is er een bijeenkomst met de stakeholders die meegewerkt hebben aan het opstellen van die Flevo perspectieven. Om die dan af te sluiten. En dan inderdaad de doorstart in ieder geval naar de feitelijke omgevingsvisie. En dan inderdaad kan ik me ook heel goed voorstellen, want dat is natuurlijk wel continu het proces wat wij hier in de commissie meemaken. Dat wij politiek gezien redelijk op onze handen moeten zitten. Van het is natuurlijk steeds heel erg buiten de deur hoe het zich waar het zich afspeelt. En dat wij inderdaad na, ik denk zo'n eind april, begin mei, de feitelijke omgevingsvisie toegestuurd krijgen. En dan kunnen wij ons inderdaad ook echt richten op die lang verwachte inhoud. Dat denk ik, dat is nog even een paar weekjes afwachten. Maar in die zin kan ik me dat heel goed voorstellen dat we daar echt helemaal ongeduldig van worden en enorm naar uitkijken. Maar toch, iedereen die hier aanwezig was, dank voor het meedoen, aan het bijdragen en ook geven van de feedback. En de heer Plato wil nog even iets aanvullen.
Ja, misschien is het toch mogelijk om mogelijk wat kou uit de lucht te nemen. Wellicht om ook iets kort te zeggen over wat er dan inhoudelijk op 4 april aan de orde komt. Hè, zodat misschien wat zorgen weg kan nemen over hoe bijdragen van de maatschappij meegenomen worden en hoe wij inhoudelijk in het proces zitten. Is dat misschien mogelijk om dat kort toe te lichten?
Dan kijk ik even naar de gedeputeerde of die daar even iets over kan vertellen.
Ja, dankjewel. We naderen inderdaad de besluitvorming zoals u ook al aangaf. We gaan de omgevingsvisie in 2 keer in het college behandelen. Dat is op 11 april voor de eerste keer en op 18 april wordt hij dan definitief vastgesteld. Daarmee is hij ook openbaar en komt hij naar u toe. Dus dat zal in de loop van die week zijn waarschijnlijk. Dan is hij volgens mij ruim op tijd voor de behandeling in de plenaire commissievergadering, heb ik begrepen, wat die gaat plaatsvinden. Dus dat even over het besluitvormingstraject. Het feit dat we toe zijn aan besluitvorming betekent ook dat we eigenlijk de tweede fase aan het afronden zijn op dit moment. De afgelopen periode is over de verschillende perspectieven. En die verschillende perspectieven zijn natuurlijk regelmatig in deze, maar ook in de andere commissies aan de orde geweest. U bent daar regelmatig over bijgepraat. U bent ook bijgepraat over organisaties waarmee gesproken is, hè, dat zijn mede-overheden, maar dat zijn ook maatschappelijke organisaties, soms zijn dat ook private partijen. En om dat op een bepaalde manier af te sluiten, hebben we aanstaande dinsdag 4 april, en u bent er ook gewoon voor uitgenodigd, een bijeenkomst waarin die partijen ook uitgenodigd zijn. En om met die partijen dan te zeggen van deze fase is afgesloten. We gaan nu de besluitvorming in. Dat betekent dat de politiek, dat u aan zet bent om die besluitvorming ook vorm te geven. Dat betekent ook voor die partijen, hè, want u heeft nu een tijdje op uw handen moeten zitten. Maar dat betekent ook dat die partijen een tijdje op hun handen moeten gaan zitten. Want voordat de besluitvormingstraject afgerond is, dan is het echt november, wat de voorzitter ook aangaf. Hè, eerst de besluitvorming voor de vakantie, dan de inspraak en dan definitieve vaststelling in november. Dus dat betekent ook voor die partijen die graag met ons aan de gang willen om uit te gaan voeren, ook even op de handen zitten. Ook dat is onderdeel van het proces. Dat wat extra kracht bij te zetten, de afronding van dat proces, hebben we gezegd partijen gevraagd van op de manier zoals we met jullie gesproken hebben, zijn jullie dan bereid om met ons die uitvoering ook op te gaan nemen? En dat zijn nogmaals mede-overheden, maatschappelijke organisaties, zodat als u straks de conceptvisie voorgelegd krijgt, dat u ook weet dat er vanuit de partijen die ik net noemde ook draagvlak is om met ons, met jullie, met elkaar dat proces aan te gaan, om dat verder uit te werken en de opgaven die eruit voortkomen ook gezamenlijk op te pakken. We hebben natuurlijk niks aan als we een omgevingsvisie vaststellen die wij allemaal heel mooi vinden, maar als partners, en dat was ook de opdracht, hè, we zouden het met elkaar gaan doen, we zouden het op een andere manier gaan doen. Dus als we straks vastgesteld hebben en er is niemand die het met ons uit wil voeren, dan hebben we denk ik een visie vastgesteld die op weinig draagvlak kan rekenen, maar die ook in de uitvoering, ik zou bijna zeggen tot mislukken gedoemd is, dat is misschien wel wat zwartgallig gezegd. Het idee was van mensen gaan hun handtekening daaronder zetten, dat doen we niet. Dat kan ook niet, want dat betekent vooral bij de overheden dat ze ook besluitvorming in hun colleges moeten hebben. Dus het idee is nu van, zijn wat interviews van wat betekent dit perspectief, waar gaat het over. En dat mensen dan gaan lijken van, dit zien wij wel zitten om met jullie uit te gaan voeren. Dat is een beetje het idee van die middag. En er zijn wat interviews van mensen die bij die tweede fase betrokken zijn geweest.
Maar toch nog maar weer, voorzitter, om op scherp te stellen, dat betekent dus dat daar iets gepresenteerd wordt en geliked wordt waar de staten inhoudelijk zich nog niet over uitgesproken hebben. Dat zie ik goed, hè? Sterker nog, waar het college nog niet eens over besloten heeft.
Dat laatste klopt, ook het college heeft daar nog niet. We hebben daar natuurlijk wel regelmatig over gesproken, want wij worden ook als college regelmatig bijgepraat. De onderscheiden gedeputeerden zijn ook betrokken bij de uitwerking van die perspectieven. Maar het is inderdaad de uitwerking van de perspectieven. En het gaat niet zozeer om de inhoud van wat er staat, maar veel meer van zijn jullie met ons bereid om de opgaven die er geformuleerd zijn, hè, en dat zijn gewoon de 7 perspectieven die ook uit de eerste fase voortgekomen zijn, om die met ons op te pakken. Meer dan dat is het niet. En nogmaals, worden geen handtekeningen gezet, maar het is meer een symbolisch van, we vinden het proces leuk en we zijn bereid om met jullie de volgende stap te zetten als de staten uiteindelijk, GS en vervolgens ook de staten, akkoord gaan met de visie zoals die voorgelegd wordt.
Dank u wel. Ik zie nog weer 2 vingers. Ik zag de eerste heer Platen en ook de heer Siepel, maar gaat uw gang.
Ja, ik denk een verhelderende uitleg, hè, hoe dit proces ook inhoudelijk verder gaat verlopen. Ik denk ook in lijn met de opdracht die wij zelf eigenlijk gegeven hebben. En ook richting de heer Siepel hecht ik er wel aan om te zeggen dat wat er ook op dit moment aan inhoud gedeeld zal gaan worden, dat u zichzelf in onze optiek toch tekort zou doen als u zou denken van, goh, daar wordt inhoud gedeeld waar wij part nog deel aan hebben gehad. Ik bedoel, wij hebben hier richting aangegeven, we hebben het proces gestuurd. Dus ik denk dat u wel wat trotser kunt zijn dan dat u nu onbedoeld misschien suggereert. Ik denk dat er een product gepresenteerd wordt, dat nadrukkelijk in overleg met ons ook tot stand gekomen is. Hè? In proces en in richting, in inhoudelijke richting. Dus u zou zichzelf tekort doen, denk ik, als u te strak vasthoudt aan de gedachten of de zorgen die u nu met ons deelt.
En dan toch maar even bij interruptie, voorzitter, als u dat toestaat.
Ja, ik sta.
Want ik ben het met de heer Platen eens dat wij gestuurd hebben op het proces, maar ik kan u niet volgen als u zegt dat wij hebben gestuurd op de inhoud.
De heer Platen wil reageren.
Ja, daar zal ik kort over zeggen. We hebben bijvoorbeeld de perspectieven gekozen. En dat is nogal wat je gedaan hebt. En daarna zijn we denk ik ook gedeeld in de inhoudelijke wording van het proces. Dus ik kan me niet voorstellen dat we echt verbaasd zouden zijn bij hetgeen wat er inhoudelijk dinsdag, als er inhoudelijk al, wat er dinsdag aan de orde komt. Kan me echt niet voorstellen.
Ja, uw woorden, meneer Platen, bevestigen mijn angst dat we straks een omgevingsvisie krijgen waar zo weinig in staat dat niemand daartegen kan zijn. Maar dat zal dan moeten blijken als het college haar eier gelegd heeft.
Ik had ook inderdaad iets voor de politieke afweging als het zover is.
Precies. U heeft net een rondje gemaakt, voorzitter, want dat was mijn vraag. Langs de commissie over de bevindingen van hedenmiddag. En ik heb in mijn eigen bijdrage onszelf de vraag gesteld van wat zijn nu de lessen die we geleerd hebben. In het rondje heeft u dezelfde vraag niet aan het college gesteld. Dus ik was benieuwd of het college, naar aanleiding van de 5 reacties die uit de Staten vanmiddag zijn teruggekoppeld, misschien zelf al een conclusie getrokken zou hebben.
Ik wil natuurlijk al plezier deze vraag doorspelen, daar niet van. Maar ik heb dat bewust even niet gedaan. Laat ik daar ook even een toelichting op geven. Omdat de gedeputeerde natuurlijk ook hele middag niet bij de aanwezig was. Dus dat lijkt me ook, dan heb je een heel indirect, krijg je nu een aantal reacties binnen. En dat lijkt me wat ingewikkeld daarom. Dat was even mijn inschatting om daar nu specifiek dan ook een feedback te geven op de indirecte feedback. En dan op een gegeven moment dan wordt het misschien wel heel erg abstract en theoretisch.
Ja, op theoretisch antwoorden, voorzitter, zit het, ik in ieder geval niet te wachten. Maar dan is de andere vraag, waarom was het college dan niet aanwezig?
Omdat het een statusspecial was. Dat, maar blijkbaar roepen alle reacties weer vervolgvragen op. Volgens mij hebben we net een rondje gemaakt. Daar hebben we ook heb ik ook geprobeerd even een samenvatting van terug te geven van de plussen en de minnen. En daarmee ook het perspectief om in de bewoording te blijven van hoe we daar nu zeg maar ons voordeel mee kunnen doen richting de omgevingsvisie zelf. En volgens mij is dat voor nu even voldoende wat mij betreft. Want dan komen we in gesprekken met elkaar die inderdaad voor mij een heel hoog theoretisch gehalte is. En ook vooral inderdaad aan de voorkant weer, zeg maar de kaders die aan de voorkant met u zijn besproken, weer ter discussie gaan stellen. En volgens mij komen we dan in de omgekeerde volgorde terecht. Ik heb u nogmaals hartelijk dank voor uw feedback. Ik hoop, de gedeputeerde zit hier natuurlijk wel aan tafel en hoort natuurlijk wel die feedback. En die heeft natuurlijk ook de belangrijke taak om die omgevingsvisie straks goed naar voren te brengen. En dat zal naar eer en geweten gebeuren. Dus dan zou ik nu willen voorstellen om dit onderdeel voor nu af te sluiten. En inderdaad, de planning zoals net aangegeven, kunnen wij met een aantal weken de omgevingsvisie gaan verwachten. En dan kunnen we aan de slag. Tot zover. Dan.
Voorzitter.
Oh, nog een laatste vraag begrijp ik.
Ja, ik zou nog een vraag willen stellen over het memo commissie ruimte wat is meegestuurd waarin de planning is opgenomen. Daarin staat dat de begeleidingscommissie op 22 maart zou spreken over het behandelvoorstel op 17 en 24 mei. En als ik me niet vergis heeft u daar nog niet iets over gezegd. Wat het behandelvoorstel voor de commissievergadering op 24 mei zal zijn. Hier staat, de agendacommissie komt na de bespreking op 22 maart nog bij u met een nadevoorstel over de wijze van behandeling en de spreektijden voor fracties en
het college. Nee, daar waren we nog niet aan toegekomen. We waren nog, over die statusspecial. We zijn nog niet met de volgende agendapunt bezig. Zal ik daar eerst even een toelichting op geven dan? Er is op 17 mei is er een informatieve bijeenkomst over het ontwerp omgevingsvisie. Tijd en plaats worden nog nader bepaald. Dat is nog niet. De opzet is voorgesteld om dat in de vorm van een informatiemarkt te kunnen doen. En statenleden kunnen vragen over de ontwerp omgevingsvisie dan aan leden van een ambtelijk kernteam stellen. En tevens wordt de mogelijkheid geboden voor een ambtelijke toelichting in de fracties over de opzet en inhoud van de omgevingsvisie. Dat is even in het kort het voorstel voor de informatieronde, of de informatieve bijeenkomst, zo moet ik zeggen, op 17 mei. En dan vervolgens is er op 24 mei een integrale commissie omgevingsvisie Flevoland. Daar hebben we inderdaad voor gekozen, omdat die Flevoperspectieven natuurlijk en omgevingsvisie natuurlijk zelf ook meerdere commissies betrekken, om die in een integrale setting te doen. En dat is 24 mei tussen 12 en 3. Er zijn ook broodjes, dat is al wel geregeld. Dus dat. Wacht even. Deze commissie.
Is een eerste idee.
Is, zeg maar, hebben we eerst een idee, daar is nog niet het definitieve voorstel voor neergelegd. Die wordt gewoon integraal besproken aan de hand van het voorliggende statenvoorstel met de bijlages. En daar wordt ook aan de fractie zelf overgelaten wie de woordvoerder zal zijn en welke onderdelen zij de meeste aandacht willen geven. Dat is een beetje de globale setting waarbinnen nu gedacht wordt om de integrale commissie te laten plaatsvinden. Dus, en dan op 7 juni vervolgens staat de vaststelling in de Provinciale Staten geagendeerd. En de heer Bauma wil daar graag even op reageren.
Ja, voorzitter, heel graag. Dank u wel. Ik neem aan dat per fractie ook meerdere leden van die fractie het woord mogen voeren. Als een fractie de behoefte aan heeft om de onderwerpen te verdelen onder meerdere fractieleden, dat daar ruimte voor is. Dat er niet één woordvoerder hoeft te zijn.
Nee, ik snap wat u wil zeggen. Daar is inderdaad wel over gesproken, maar ik heb niet helemaal scherp mee hoe streng we daar nou in waren.
Mijn verzoek is om daar niet strenger te zijn.
Ah.
En dat aan de fracties over te laten om
dat hun goeddenken
in te kunnen vullen. Want dat geeft gewoon de gelegenheid om... om de specialisten
klopt,
dat woord te
nee,
laten
dat
voeren.
Is, dat
lijkt me
helder,
gewoon politiek beter.
Op die manier is er ook over gesproken. Ja. Maar daar wel, moeten we even een goede gestructureerde vorm voor gevonden worden. Want dat het niet door elkaar praten gaat worden per fractie. Ja. Ik snap wel daar wel even begrip voor.
Uiteraard. En het tweede punt waar ik zou willen aan roeren is... er staat 3 uur voor uitgetrokken. Waarvan een deel van die 3 uur ook nog besteed wordt aan broodjes. Het komt mij voor... Dat
u mag met volle mond praten, dat is al...
Nou, dank u wel. Wie weet ga ik dat benutten. Maar afgezien daarvan is mijn inschatting dat 3 uur te weinig is. Ik hecht eraan dat wij de tijd nemen om dit belangrijke document goed met elkaar te kunnen bespreken. Ik heb, laten we zeggen, de bespreking die we voor de zomervakantie was ook wat beperkt in tijd. Dat betreur ik nog steeds, maar dat zal wel aan mij liggen. Maar ik hecht eraan dat we gewoon de tijd nemen om dit document, wat toch heel belangrijk is voor deze statenperiode, om dat goed met elkaar te bespreken. Dus ik zou daar minimaal de hele middag voor willen uittrekken. Hebben we niet nodig, dan hebben we het niet nodig. Maar ik hecht eraan dat alle fracties voldoende tijd krijgen om hun mening naar voren te brengen.
Ja, ik snap je punten. Daar is inderdaad ook wel over gesproken. En zeker zorgvuldigheid en goed bespreken voert de boventoon. Waar het niet dat er ook nog een andere agenda leeft en speelt. We zijn natuurlijk altijd op woensdag druk met elkaar. En om 3:30 beginnen andere commissievergaderingen. Dus vandaar het startmoment om 12:00. En dan toch met elkaar op koers en dat we om 3:00... Het vraagt inderdaad een goede vergadering met elkaar. En exact.
Ja, maar voorzitter, er worden wel eens vaker zaken verschoven. Onze vorige staatsvergadering was ook heel kort ten koste van de commissies. Terwijl de statenvergadering ook alsmiddags afgelopen was. S'avonds hadden we vrij, dat was op zich heel prettig. Maar ik hoop dat ik hierin ondersteund word. Ik vind 3 uur gewoon veel en veel te weinig voor zo'n belangrijk stuk.
Nou, ik wou net mijn voorstel is om even rond te blikken van of andere fracties daar zich in willen vinden.
Ja, maar ik wil van harte het voorstel
platen. Zag ik net of niet?
Nee, ik ga mee met de
ronde. Oké, prima. Dan maken we even de ronde. Begin ik even rechtsom.
Nou, voorzitter, mijn fractie maakt het niet uit. Ik ben de hele dag beschikbaar, dus als het een uurtje of 2 uurtjes naar voren geschoven wordt, vind ik het best.
Prima, dank u wel. De heer Wichtjes, geen probleem. Mevrouw Saalman.
Ik vind het moeilijk in te schatten, maar nog verder naar voren, dat zou ik niet op prijs stellen, omdat je dan de hele dag en avond aanwezig bent. Maar misschien kan er wel met de avond geschoven worden.
Heer Boutram.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik deel de mening van de heer Bauma. Maar als u echt op 3:00 wil aansturen, bied ik me wel aan als voorzitter.
Dank u wel. Heer Siep.
Ja, ook mijn fractie onderschrijft van harte het belang van een goede behandeling. Ik kan vast aankondigen dat mijn fractie het woordvoerderschap gewoon via het woordvoerder van de commissie ruimte zal laten lopen. Mocht nou blijken dat het voor andere fracties ook overwegend geldt, zou je ook nog iets kunnen schuiven met de commissie ruimte die op diezelfde dag natuurlijk gepland is en parallel daaraan een andere commissie doen laten plaatsvinden. Ik zou het echt betreuren als we na 2 jaar voorbereiding de behandeling van de omgevingsvisie in 3 uurtjes moeten afraffelen. Als dat het gevolg is, en ik kan me zelfs voorstellen van dat het een type vergadering is waarin fracties ook tijdens de vergadering al wel behoefte hebben om wat dieper met elkaar in de discussie of debatten te gaan, dan wil ik dat we daar echt alle tijd voor nemen.
Inderdaad, even tussendoor. De optie zit er inderdaad in, omdat er om 3:30 ook een commissie ruimte start. Om daar wel inderdaad, daar is inderdaad ook wel daarmee te kunnen schuiven. Maar het vraagt inderdaad gewoon ook organisatie en coördinatie op het woordvoerderschap. Omdat, en daar kunnen we natuurlijk kijken of met de agenda inrichting of je daar iets mee kan doen. Maar goed, voordat ik al ideeën begin te opperen, maken we even het rondje af.
Ja, ik sluit me aan bij wat door de heer Bouwman en door de heer Siepel is aangegeven. Volgens mij gaat zorgvuldigheid boven snelheid. En mocht blijken dat er meer tijd nodig is, dan moet dat volgens mij geboden worden. Of direct aansluitend op de vergadering. Of wellicht dat het mogelijk is. Dat mag van mij ook dat er nog een extra vergadering wordt uitgeschreven. Als we niet voldoende tijd hebben. Maar volgens mij gaat zorgvuldigheid boven snelheid.
Dank u wel. Mevrouw Papa.
Ja, ik heb ook begrip voor het standpunt van de heer Bouwma. Ik zie wel een planningstechnisch probleem, maar dat lijkt me op te lossen. Ik wacht eventjes af hoe de planning qua voorstel dan wordt.
Zeker, dank u wel, mevrouw Baks.
Ik sluit me eigenlijk precies aan bij wat de heer Siepel zei.
Dank u wel, de heer Laagland.
Dank u wel, voorzitter. Zoals u weet, ik ben voor efficiënt vergaderen. Daar zijn we allemaal, zijn we daar debat aan of dat gebeurt, ja of nee. Het is niet alleen afhankelijk van de voorzitter. Maar gezien dit enorme project en de voorbereiding die wij hier aan besteed hebben, heb ik er geen bezwaar tegen als het uitgebreid wordt of als het eerder begint of als het later eindigt. Of als er wat verschoven wordt. Dank u wel.
Prima, dank u wel. Meneer Bouwma, u hebt uw mening al gegeven of uw idee. De heer Platen.
Ja, ik denk ook kwaliteit gaat natuurlijk voor kwantiteit. Ik wil wel nadrukkelijk twee dingen nog gezegd hebben. Het is niet altijd zo dat als je een uur of anderhalf uur extra uittrekt, dat je daarmee ook anderhalf uur kwaliteitsverbetering krijgt. Dus ik zou ook nadrukkelijk de andere fracties willen adviseren. Hè, dat is ook het plan, dat wil ik dan wel intern verklappen, wat wij als VVD-fractie hebben, om dit heel erg goed voor te bereiden en ook echt de punten naar voren te brengen die wij belangrijk vinden. Dus niet nog eens een keer herhalen wat erin staat, niet nog eens keer herhalen wat anderen gezegd hebben, maar echt gaan voor je punten. Dat kan al een boel schelen. Het tweede punt wat ik zou willen aangaven, deze oordeelsvormende vergadering, die komt ook niet, of deze vergadering komt niet uit de lucht vallen. Daarvoor zit een andere informatieve bijeenkomst. En daar kan ook misschien al een indicatie uitkomen, ook voor onszelf, van hoeveel tijd we nodig zullen hebben voor die zorgvuldige, want daar gaat het om, voor die zorgvuldige bijeenkomst die we graag willen hebben. Dus ik heb wat flexibiliteit links en rechts gehoord. Maak er geen wet van mede en persen van. Hè? Aan de ene kant dat het per se in die 3 uur moet. Maar maak er tegelijkertijd ook geen wet van mede en persen van. Dat je daar per se die hele middag moet zitten. En dat je dan wel wat andere punten op kunt rakelen. Dus dat is wat ik mee wilde geven.
Ja, dank u wel. Wat ik zou beluisteren inderdaad, van, en dat is natuurlijk ook het credo waar we met z'n allen mee werken. Kwaliteit natuurlijk boven de, kwaliteit en zorgvuldigheid gaat natuurlijk voor het aantal uren wat we eraan gaan besteden. Dat is natuurlijk, we zitten ook inderdaad met een planningsagenda, dat is simpelweg zo. Ik zie zelf wel op zich wel een optie ontstaan, omdat wij om 3:30 ook een commissie ruimte hebben geboekt. Mocht inderdaad zeggen, we willen meer tijd benutten, dat we daar een deel aan willen besteden. Dat is zolang als dan goed is om te doen. Waarom niet, dan moeten wij, en ik weet niet in hoeverre ik daar de voorbereidingscommissie heel erg mee belast, dat we het te bespreken onderwerp gekoppeld aan de andere commissies, en dat gaat in dit geval specifiek om de commissie bestuur, dat die daardoor niet in de knel komt als een woordvoerder van de commissie bestuur graag het woord wil voeren op een deel wat in bestuur is besproken over de omgevingsvisie, dat niet dan net om 3:30 gaat plaatsvinden. Daar zit natuurlijk even de afweging. Dus ik wil met alle plezier naar kijken of we daar maatwerk op kunnen leveren. Of we daarmee dan tot een voorstel gaan komen om het op die manier te gaan kunnen oplossen. En als laatste, onderschat u zelf niet in wat u in staat bent om in 3 uur met elkaar te bereiken. Volgens mij gaat dat ook Dan gaan we ook een heel eind de goede kant op nemen, maar niettemin als het meer tijd nodig is, daar ben ik zelf ook voorstander van, dan moeten we daar niet om gaan afkappen. Dat zou ik ook heel vervelend vinden. Ja, zullen we het op deze manier dan verder gaan doen? Prima. Is dat denk ik voor nu agenda punt 5, tenzij er nog wat andere punten zijn die aan de orde hadden moeten komen, waarvan je denkt van daar wil ik toch niet over zeggen, en dat is de heer Smetsers.
Dank u wel, voorzitter. Ik bemerk ook wel een gevoel dat we op zoek zijn naar een stukje concreetheid om die inhoud ook langzaamaan te gaan zien. We zijn al een lang proces aan het lopen zonder, niet zonder zicht op een eindresultaat, maar zonder dat we dat eindresultaat langzaamaan onder ogen zien. En ik vroeg me af of de gedeputeerde mogelijkheden ziet om ons daarin wellicht wat tegemoet te komen. Om ook vooruitlopend op de beeldvormende ronde en de formele oordeelsvormende ronde, de integrale commissie, alvast wat inzicht te verschaffen, wetende dat het bij u in GS natuurlijk nog niet vastgesteld is.
Kijk even.
Nee, het antwoord daarop is nee. We gaan geen conceptteksten die nog niet in GS geweest zijn. Dat doen we bij geen enkel onderwerp. Hè. Dat zou ik bij de perspectiefnota kunnen doen of bij de begroting. Dat doen we dat ook niet. Gaan we niet verstrekken. Volgens mij is het zo dat, en dat gaf de heer Plaats net ook aan, u regelmatig meegenomen bent in de inhoud. Hè. Het is niet alleen het proces, maar ook de inhoud is in de verschillende commissies aan de orde geweest over de verschillende perspectieven. Aanstaande dinsdag wordt er ook wat verteld over, in hele grote lijnen, van wat er in de visie komt te staan. Maar de integrale tekst moeten we echt eerst bespreken voordat we die met u gaan delen. Want anders gaat die een eigen leven leiden en dat lijkt me niet wenselijk.
Voorzitter, bij interruptie. Ik maak toch een klein beetje bezwaar tegen de woordkeuze van de gedeputeerde dat de inhoud in de verschillende commissies aan de orde zou zijn geweest. Want dat suggereert dat de commissies gesproken hebben over de inhoud. En we zijn geconsulteerd en geïnformeerd, maar er is in geen enkele commissie een politiek debat geweest over de inhoud. Dus in dat opzicht vind ik de woordkeuze in dit ongelukkig.
Nou, misschien was mijn woordkeuze dan niet helemaal juist, voorzitter. Excuus daarvoor, maar het is wel zo dat u meegenomen bent in de ontwikkeling van alle perspectieven en dat we u bijgepraat hebben over de ontwikkeling en dat u ook wel in de gelegenheid bent geweest en in de ene commissie en bij het ene perspectief is dat misschien iets meer geweest dan bij het ander, maar in de gelegenheid bent geweest om input te leveren. Misschien dat ik me zoiets zorgvuldiger uit te drukken.
Ja, ik wil ook graag verklaren, voorzitter, als u toestaat, van waarom ik daar zo scherp op ben. We hebben in de vorige statenperiode een commissie gehad onder leiding van de huidige gedeputeerde Rijsverman, die door actieve informatieplicht van het college, als ik me niet vergis, onderzocht heeft. En juist de stellingname van het college, wij hebben de commissie meegenomen, is daarin ook voor de bestuurstijl van het college en ook, volgens mij, nou ga ik echt een beetje op mijn parate kennis varen, in de huidige coalitieprogramma's zijn er zelfs afspraken over gemaakt. De commissie meenemen kan niet. Of u legt iets voor waar de commissie zich over uitspreekt, of u informeert de commissie, maar daartussen zit niks. En ik wil het toch scherp gesteld hebben.
Wat heeft u hier nog op reageren?
Ja, voorzitter, daar neem ik kennis van. Volgens mij zijn er, als je heel veel mail kijkt, dan is dat natuurlijk zo. Maar volgens mij zijn er maar weinig onderwerpen de afgelopen 2 jaar waarin we de Staten op deze manier betrokken hebben bij de totstandkoming van een document of van een beleidsvoornemen. En dat meen ik oprecht. En welke term dat u daaraan wil hangen, en of dat die staatsrechtelijk juist is, laat ik dan maar even in het midden. Maar ik denk, als we kijken naar de omgevingsvisie en het proces. Het is in het afgelopen half jaar is het in iedere commissie iedere maand aan de orde geweest. Dus volgens mij meer meenemen dan dit kan niet. En dat is dan wellicht niet de juiste term. Maar volgens mij hebben we alles aan gedaan om u te betrekken. Meer dan alleen het proces.
Tot zover. De heer Plaats, wil nog reageren?
Ja, misschien. Ik heb zelf die onduidelijkheid inderdaad niet. En ik heb zelf ook het gevoel goed te zijn meegenomen. Maar als ik u zo hoor, dan is er kennelijk nog wat onzekerheid, onduidelijkheid over de inhoud of het type besluit wat u neemt, hè, de komende maanden. Wellicht is het op een of andere manier mogelijk om dat in alle eenvoud nog eens te verduidelijken, zodat het iets duidelijker wordt. Ik zoek alleen maar naar een bruggetje, hoor. Naar wat het type werk is, het type besluit is, wat ons te wachten staat. inhoudelijk. En op die manier kunnen er misschien wat spoken weggenomen worden die er helemaal niet zijn. Ik zoek alleen maar. Maar goed.
Voorzitter, misschien dan als interruptie en meteen als antwoord. Want het gaat helemaal niet om spoken. Het gaat om wat is de positie van de Staten en wat is de positie van het college. En ik wil die positie graag scherp houden. En ik snap dat u in dit geval de gedeputeerde een reddingsboei wilt toewerpen. Dat is wat mij betreft helemaal niet nodig. Wij kijken uit naar de inhoud. Ik ga graag met u en met alle andere fracties in deze commissie en in de Staten het debat aan. En dat is het op dit moment.
Oké, dat is dan dat is helder. Dank u. Dan stel ik voor om nu daadwerkelijk dit agendapunt af te sluiten en over te stappen naar agendapunt 6. En dat is het ontwerp 5e wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012. Het is oordeelsvormend. Er ligt ook een statenvoorstel met twee beslispunten voor. Het gaat om de 5e wijziging en die betrekking om windmolens, luchtvaartterreinen en regionale waterkeringen. En vanwege deze voorgestelde wijzigingen kunnen de noodverordening wind, het projectformulier Windmolenpark en de luchtvaartverordening Flevoland worden ingetrokken. En het ontwerp wordt vervolgens 6 weken te inzage gelegd en komt bij vaststelling bij u terug. Dat is inderdaad het onderwerp dat voor ligt. Mij betreft meteen de eerste termijn en ik zie ook al een belangstellende zwaaiende hand van de heer Bogert. Die wil graag het woord voeren. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij hebben we hier geen beeldvormende ronde nog verder over gehad. Dus sorry als ik wat technische vragen stel, zeg maar. Maar wat ik me allereerst afvroeg is inderdaad van, moeten wij nu hiermee instemmen? Of want normaal gesproken beoordelen we alleen of een dergelijk voorstel inspraakrijp is, volgens mij in de ontwerpfase. En gaan we inhoudelijk de discussie voeren bij definitieve vaststelling? Dus dat was mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, dat gaat over het onderdeel wind. De andere zaken zijn volgens mij technische wijzigingen. Ik heb de amendementen van destijds nog even bijgepakt en ik vroeg me af waarom niet voor gekozen is om die letterlijk zeg maar over te nemen in de verordening. Nu worden ze iets anders geformuleerd, waardoor je ze, in mijn ogen zijn ze iets zachter geformuleerd nu dan destijds bij de amendementen. En volgens mij over obstakelverlichting kom ik helemaal niks tegen. En mijn laatste vraag gaat over artikel 10b.16, vroeg ik me even af. Het gaat over een vergunningplicht voor aanlegwerkzaamheden, kort gezegd. En ik vroeg me even af waarom die erin is opgenomen, omdat in principe volgens mij dat overbodig is, maar graag zou ik daar ook even een toelichting op willen hebben. Artikel 10b.16. Precies, ik heb het gelezen. Ja. Ja. Dat was het.
Dat was het. Zijn er nog andere fracties die hierop willen reageren? Nee, op het voorstel. Maar het mag al ook neerplaatsen.
Ja, het is een prima voorstel. En inderdaad, alle punten die erin staan, die zijn al eerder bediscussieerd. Waar ik wel gewoon even in geïnteresseerd ben, is, we hebben het toen ook nog gehad over wat aardige dingen die er bedacht zouden worden rond het leuker maken, aantrekkelijker maken van de Knardijk. En ik was gewoon even benieuwd of gedeputeerde weet wat er op dat punt, wat de vorderingen zijn. Dat zou ook door het waterschap gebeuren trouwens, maar gewoon leuk om daarvan even op de hoogte gesteld te worden.
Dank u wel. Mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag voor wat betreft bijlage 1, artikel 10b.5. Tweede punt. Er wordt gesproken over een termijn voor maximaal 25 jaar. Wij vragen ons af waarom het 25 jaar is. En moet de eigenaar dan de molen bijvoorbeeld afbreken? En waarom is er niet gekozen voor bijvoorbeeld 20 of 30 of 40 jaar? En bij punt 4. Even kijken. Nee, die vervalt.
Dank u wel. Nog anderen? Nee, niet zo te zien, niet. Dus het wordt. Ik kijk gelijk even naar mijn linker buurman voor de beantwoording. Ja, hij is nog even aan het zoeken. Ik kan me iets meer voorstellen.
Als het te technisch waren, mijn vragen mogen ze ook schriftelijk beantwoord worden.
Dankjewel, voorzitter. Ja, in zijn algemeenheid is het natuurlijk zo dat het bestaand beleid is dat op dit moment elders is vastgelegd en dat we nu onderbrengen bij de in de verordening fysieke leefomgeving. En dat komt ook voort uit het principe dat we alles in deze verordening opgenomen willen hebben, omdat dat ook het meest overzichtelijk is. Dus in die zin zouden er geen verrassingen in hoeven te staan. De vraag van de heer Bogaert over de inspraakrijpheid. We vragen u nu om in te stemmen met deze wijzigingen. Daarna gaat hij volgens de inspraakprocedure de inspraak in. En dat betekent dat hij, ik verwacht zo na de zomer, definitief vastgesteld wordt. Dus eigenlijk is het nu om te verklaren dat die inspraak rijp is. Maar als u zegt van er staan dingen in die echt onoverkomelijk zijn of die wij graag anders zouden willen zien, dan is dit wel het moment om dat te doen. Want als u dat na de inspraakperiode doet en u gaat dan amendementen aanbrengen, dat zou betekenen dat hij dan opnieuw ter inzage moet. En dat hebben we in het verleden wel eens een keer gehad, dat we daar discussie over gehad hebben. Dus vandaar dat we het op deze manier nu voorstellen. En als u zegt van nou ja, misschien klopt het besluit wat u aan ons vraagt, is dat misschien niet helemaal goed geformuleerd, dan moeten we daar even naar kijken, denk ik. Maar dat is de achterliggende gedachte. Je kunt niet nu zeggen van nou ja, leg maar ter inzage. En vervolgens komen er reacties en dat u dan nog amendementen in gaat dienen. Dat lijkt me niet wenselijk. Als het gaat om de amendementen, ik neem aan dat u doet op de amendementen over wind. Maar volgens mij wilde de heer Bogaert een...
Ja, precies. Over wind en dan over de maximale aashoogte en obstakel. Sorry.
Nee, het was even helder zo.
Ja.
Dat ze daarmee duidelijk... Ja? Oké. Okay.
Het vorige punt zou ik inderdaad nog wel even op willen reageren als dat mag. Over die inspraakrijpheid. Kijk, het kan natuurlijk dat er naar aanleiding van een reactie dat er nog iets aangepast wordt. Of als er ergens een technische fout of wat dan ook. Dat kan ambtshalve, maar kunnen wij natuurlijk ook altijd nog wijzigingen in aanbrengen. Omdat die nog definitief vastgesteld moet worden.
Nee, dat kan en dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Hè, dat er inspraakreacties komen die tot een wijziging leiden. En dat geven we dan ook aan waar die wijziging zich voordoet. En dan is het aan u om te besluiten, op voorstel van het college, of dat u instemt met die wijziging. En misschien zegt u wel van nou, dat vinden we helemaal niks. We gaan gewoon onze eigen weg. Die mogelijkheid is er zeker nog wel. Als het gaat om de amendementen, dan doet u op de amendementen over wind, neem ik aan. Naar mijn idee, maar als... U vindt dat het niet goed verwoord is, dan hoor ik dat graag. Waar dat precies het geval is, hebben we juist getracht om het beleid wat we hebben vastgesteld in deze verordening op te nemen. En dat gaat vooral over de plekken waar het moet. En de hoogte, dat is denk ik niet iets wat je in deze omgeving, want daar doet u denk ik op dat amendement, wat je hierin op moet nemen. Omdat die hoogtes, dat amendement ging volgens mij op een bepaalde locatie, die hoogte. Maar dat heeft meerdere, dat is afhankelijk van meerdere invloeden. We hebben nog een discussie rond de luchthaven bijvoorbeeld, als het gaat om hoogte. We hebben een discussie rond Oosterwold, waar het gaat om hoogte. Dus we kunnen dat niet zo gedetailleerd hierin in opnemen. Volgens mij is het veel belangrijker dat we zeggen waar kan het wel en waar kan het vooral ook niet, hè? Want het hier wordt ook heel nadrukkelijk aangegeven waar het niet kan. Om dat op te nemen en de hoogte, dat is een discussie die eigenlijk onafhankelijk daarvan gezien moet worden. En dat geldt eigenlijk ook voor de opstaan. Sorry?
Interruptie.
Als je kijkt in artikel 10b.10, lid 1 onderdeel D, dan zie je inderdaad volgens mij is dat de overname van het amendement van de VVD over de maximale aashoogte van 120 meter. Alleen wat mij dan opvalt is dat het inderdaad anders geformuleerd wordt. En volgens mij moet je dat soort dingen voorkomen, want ik lees het zo dat het zachter geformuleerd is dan zeg maar het harde amendement wat destijds is aangenomen door PS. Dus ik pleit er wel voor om dat gewoon textueel ook op die manier dan aan te passen. En wat betreft de hoogtebeperkingen over luchthaven Lelystad, dat is natuurlijk bekend en die gelden gewoon.
De heer Bouwkamp heeft ook een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over hetzelfde artikel, 10b punt 10 en dan lid 1 onder D. Dat gaat over die ashoogte van die 120 meter, als dat meer gewenst is. Dan staat er vervolgens in het artikel, dan wordt gemotiveerd waarom een vermogen van een molen tot 120 meter ontoereikend is om tot een haalbaar project te komen. De vraag van ons is, wat is nou een haalbaar project? Is dat financieel? Is dat omdat de indieners het anders niet trekken? Omdat ze te weinig centen hebben om het rendabel te maken? Wat is een haalbaar project? Ik bedoel, je kan er van alles aan verzinnen. Ik bedoel, we maken nu mee in Almere dat ze leesjes gaan vergroenen omdat het anders niet haalbaar is. Verstaan we dat onder haalbaar? Ik zou graag concreet willen zien, wat is haalbaar?
Dank u wel.
Ja, een haalbaar project is een project dat een haalbare business case heeft. Hè. Dat is ook het uitgangspunt in de motie die in de tijd is aangenomen van de VVD. Dus dat wordt daarmee bedoeld, een haalbaar project met een haalbare business case. Ik kijk ook even of dat business case, of dat überhaupt iets is wat we in een verordening op kunnen nemen. Ik ben niet juridisch, maar kijk even naar de mensen. Ja, dat moet bij de projectaanvraag aangetoond worden dat het een haalbare business case is. Maar de term business case, kun je dat opnemen in de verordening? Kom even hier achter de microfoon. Ja. Misschien dat we daar zo meteen even op terugkomen, voorzitter. Dan zal ik eerst mijn vragen. De eerste andere punten even, en dan zal ik Jolanka even het woord daarover geven.
Doen we het zo?
Als ik kijk naar artikel 10b, 10 en dan lid 1 d. Dat is een beetje ingewikkeld geformuleerd misschien. Maar dat gaat over die ashoogte van 120 meter. Ja, volgens mij is dit wel wat ook in het amendement staat, hè, dat het aangetoond moet worden. Nou ja, dat het een sluitende business case moet, een haalbare business case moet zijn. Dus volgens mij zit wel de strekking van het amendement. En we hebben natuurlijk wel gekeken hoe dat we dat juridisch zo mooi mogelijk op konden schrijven.
De heer Bout kan nog even reageren. Oh, en de heer Boog.
Ik wil graag ook nog wel reageren
daarop. Ja, nou, eerst de heer Bout. Kan
dat... Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de gedeputeerde vertelt het wel aardig. Alleen, het staat er niet. Er staat alleen maar tot een haalbaar project te komen. Ja, maar u gaat zelf verder met lid D. Dus ik denk, ja, dan haak ik er hierop in.
Nee, ik heb gezegd, voorzitter, of ik heb aan de voorzitter toestemming gevraagd om eerst de vragen te beantwoorden. En dan krijgt mevrouw Van der Perk zo meteen even het woord om daar technisch even op in te gaan.
Ik zou graag
opnemen. Heer
Boogertal? Ik begrijp natuurlijk dat het allemaal zo mooi mogelijk geformuleerd moet worden. Maar als ik het zo lees, zien we in het artikel waar we het steeds over hebben dat er sprake is van een motivatieplicht. Terwijl we in het amendement spreken over een noodzaak dat iets niet kan. En het moet ook aangetoond worden dat maximaal haalbare vermogen per turbine bij een windmolen met ashoogte van 120 meter ontoereikend is. Dat is net iets anders geformuleerd. En ik lees het toch echt zo dat een echt soort nee tenzij clausule is in plaats van een ja mits. We hebben het er vanmiddag ook over gehad. Het lijkt in de verordening meer een ja mits. En in het amendement zit toch best wel een hardere clausulering, zeg maar.
Dat is misschien zo. Tegelijkertijd is het wel zo dat mijn collega Rijsberman nog niet zo heel lang geleden ook een brief hier met u heeft besproken. Volgens mij is ook in de Staten vastgesteld hoe het college het amendement uitlegt. En met die formulering is ook overgenomen. En dat is dan misschien meer nee tenzij in plaats van ja mits of net andersom. Maar dit is wel de strekking zoals in die brief stond die ook door de Staten is vastgesteld. Dus in dat opzicht zijn we denk ik heel consistent. Uw vraag over 10B16 die is mij even ontgaan, want ik was aan het zoeken wat er stond. Maar ik weet niet precies meer wat uw vraag was, maar misschien is het ook wel heel technisch. En moet mevrouw Van den Perk die ook even meenemen zometeen.
Als ik mag. Dat gaat over een aanlegvergunningplicht. Ik zoek mezelf ook even erbij. Voor zeg maar het aanleggen of verharden, verbreden van wegen. Kabels en leidingen aanleggen. Dat is dus een extra vergunningplicht die in het leven wordt geroepen. Die volgens ons niet nodig is. En volgens mij moet je daar ook heel kritisch naar kijken. Als je al best wel strenge voorwaarden oplegt ten aanzien van de windmolens, gaan er natuurlijk ook geen voorzieningen getroffen worden die windmolens al mogelijk maken. En in die zin, vaak kent een gemeente al een aanlegvergunningplicht. En waarom zou je dan nog een provinciale vergunningplicht daarbovenop gooien? Dus de vraag is die niet overbodig?
Daar gaat mevrouw Van den Perk zo meteen ook even over in wat de achterliggende gedachte hierbij is. Dan, als het gaat om de Knardijk, die wordt genoemd. Als het gaat om het waterdeel wat nu herinrichting van de waterveiligheidsbeleid, dat is het officieel. Daar hebben we hierover gesproken. U heeft er ook een besluit over genomen dat die afgewaardeerd gaat worden. Daar zou een gebiedsproces voor opgestart worden, wat de nieuwe functie van de Knardijk gaat worden. Dat is nog niet opgestart. Dat heeft met capaciteitsproblemen enerzijds bij het waterschap, maar ook bij ons inmiddels wel een beetje te maken. En ik heb maandag afgesproken dat we voor de zomer dat proces opstarten en u daar zo spoedig mogelijk over zullen informeren. En kijken hoe dat we nu uw commissie daar ook bij kunnen betrekken. Mevrouw Staalman had een vraag over de lengte van de vergunning, 25 jaar. Als je kijkt naar andere provincies waar ook gesproken wordt over windmolens, dan is dat een gebruikelijke termijn. En dat heeft ook en vooral te maken met de afschrijftermijn van windturbines. Dus vandaar dat er is voor deze periode is gekozen. En dat geeft je na die periode ook weer volledige vrijheid om te kijken van, wat moet er dan gebeuren? En op het moment dat je dat langer maakt, betekent ook dat je langer aan vast zit. En ik kan niet voorspellen wat de technieken tegen die tijd zijn. En ik neem aan dat u dat ook niet kan. Dus we moeten wel proberen die periode ook zo beperkt mogelijk te houden. En dat ze niet blijven staan terwijl ze eigenlijk al lang afgeschreven zijn om nog een beetje door te draaien en daarmee nieuwe ontwikkelingen onmogelijk te maken. Ik stel voor, voorzitter, dat mevrouw Van den Perk even de technische vragen voor haar rekening neemt.
Lijkt me prima om daar al mee te beginnen.
Ik wil graag even reageren op het antwoord van de gedeputeerde.
Ja, dat kan.
Er staat namelijk letterlijk dat het bestemmingsplan niet meer mag voorzien in windmolens na die periode 25 jaar. Dus dat zou betekenen dat je op die plek gewoon niks meer mag doen.
Ja, tenzij je op dat moment besluit om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat het weer voor een bepaalde periode mogelijk is.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van den Perk.
Ja. Beginnend bij de eerste 10b4. Artikel 10b4, ja. Dat is het abonnement. We hebben er inderdaad wel wat mee gestoeid, ook om het te vertalen. Het is wel een voorwaarde dat je in principe moet voldoen aan die 120 meter en dat je dus niet lichtzinnig er overheen kan zijn, dan moet je inderdaad aantonen of motiveren dat het echt nodig is. Dat is wel hetgeen wat bedoeld is.
Meneer Boutkamp wil iets zeggen, maar zonder
middel. Dat is 10 bij 10 is dat wat u nu voorleest en niet 10 bij 4.
Nee, 10 bij 10 lid 4 inderdaad. Dat was het amendement over die hoogte van de ashoogte. Het andere punt, artikel 10b16, dat is een beschermingsregel over die aanlegvergunningen. De noodverordening wind die wordt ook ingetrokken met dit besluit, als dat aangenomen wordt. In de noodverordening zitten een aantal beschermingsregels om te voorkomen dat windmolens er zo zich afgeschroefd worden en weer bijgeschroefd worden zonder dat voldaan wordt aan opschalen en saneren. En die beschermingsregels nemen we over vanuit de noodverordening wind.
Ja, daar ziet dit artikel niet op. Dit artikel gaat puur over het verharden van wegen, paden, parkeergelegenheid, kabels en leidingen aanleggen.
Klopt.
Ik heb net een wel motivering aangegeven waarom het in mijn ogen overbodig is. Maar ja, wat u net aangeeft, dat deel ik. Maar dat staat volgens mij in andere artikelen, niet in dit artikel.
Dus, hij staat wel in de beschermingsregels van de noodverordening wind. Dat is even heel
feit. In het geval van de noodverordening begrijp ik het, omdat je toen snel moest ingrijpen inderdaad. Ja. En bepaalde ontwikkelingen ook echt wilde voorkomen. Maar nu dit echt geformaliseerd wordt en ook standaardregel is, waar alle gemeentes nu ook weet van hebben al lang, gaan zij ook natuurlijk niet meer allerlei voorzieningen treffen om zo'n windmolen aan te leggen. Of tenminste elektriciteitskastjes en noem maar op alvast neerleggen. Terwijl ze nog niet zeker weten of die windmolen daar wel mag komen. Dus in die zin is je volgens mij overbodig.
Ja, dat mag. We gaan heel erg de diepte in.
Zes voorstel doen in de richting van de heer Bogert. Want ik begrijp dat u zegt van eigenlijk moet je twee keer een vergunning aanvragen. Dat is uw punt. Ben ik daar zelf ook niet zo van, dus ik voel met u mee. Maar ik kan het niet helemaal overzien wat de consequenties zijn op dit moment. Dus ik stel voor dat we het even zo laten zoals het nu is. En bij de definitieve vaststelling na de inspraakperiode zullen reageren hoe dat we hiermee omgegaan zijn. En het kan best zijn dat we zeggen van nou, het is voor de bescherming toch nodig om het op deze manier te doen. Dan zullen we dat gemotiveerd ook even aangeven waarom dat zo is. En als het enigszins mogelijk is, dan lijkt het me goed om dit te schrappen. Maar ik kan op dit moment kan ik daar niet een... ik zou op dit moment niet willen voorstellen om het te schrappen, omdat ik de consequenties niet helemaal kan overzien. Maar we komen daarop terug bij de definitieve vaststelling.
Ik zie dat de heer Bogers kan vinden in het voorstel. Dus, dank. De heer Boutkamp, nog voor de tweede termijn, denk ik dan.
Ja, naar aanleiding van de beantwoording van de ambtelijke zijde van de gedeputeerde. Ik kan dat niet terugvinden, dat haalbare project, in het daarop volgende artikel, hè, waarin, dat is 10b.11, waarin als kop titel heeft, eisen aan het projectplan in zaken de bijdrage ten behoeve van het compenseren van de kwaliteit van het gebied, want dat gaat weer over iets anders. Dus waar ik naar op zoek ben, is nog steeds, wat is een haalbaar project? En ik zou daar graag een toelichting op willen hebben. En dat mag ook later, als het uitgezocht moet worden, hè, dan... geef ik de gedeputeerde coulance om daarop terug te komen.
Ja. Nee, het voorstel van de gedeputeerde is dan een gelijksoortige behandelvoorstel als bij de... Dat begrijp ik net. Ja. No, toch? Nee.
Ik wil toch even in overweging geven dat in het volgende artikel, artikel 10b9... een aantal voorwaarden zijn opgenomen waaraan voldaan moet worden. En als je aan die voorwaarden voldoet, dan heb je een haalbaar project. Dan heb je een haalbaar project. Dus dat eigenlijk moet je 10b10 en dan lid 4, hè, dus wat onder D staat, terugredeneren naar het artikel 10b9. Maar... Nou, we zullen daar in ieder geval nog even naar kijken, voorzitter. Ja. Wederom bij de definitieve vaststelling.
Bij de definitieve vaststelling krijgt u even bericht hoe dit nou exact wordt bedoeld. Verstaan ik het zo goed?
Ja. Ja, precies.
Zover zijn we ook nog niet.
Nee, ik was ook even benieuwd hoe het vervolgproces gaat, of dit nog in de Staten terugkomt. Of misschien dat het dan voor de komende Statenvergadering even uitgezocht kan worden. Het zijn allemaal niet hele ingewikkelde dingen.
Nog vingers in de lucht. Altijd goed hoor, daar niet van. U had nog een vraag, meneer Bogert?
Over het proces, of nu direct na de behandeling in de commissie voor inspraak al wordt vrijgegeven, dat we in de Staten het hier nog over kunnen hebben.
Nee, het moet door richting Staten.
Staat op het stuk, 12 april.
12 april. En zometeen is de vraag aan ons of wij dit als een bespreekstuk of als een hamerstuk... de heer gedeputeerde wil ook nog even iets over kwijt.
Ja, het moet inderdaad, wat de voorzitter zegt, door de Staten vast of vrijgegeven worden voor inspraak. Dat staat op 12 april op de agenda. En het is aan u of dat u daar wel of geen bespreekstuk van wil maken. En mijn voorstel over de twee punten waar wat onduidelijkheid over is, die... schuiven we even door tot het moment dat de inspraakreacties ook binnen zijn en dan komen we daar dan op terug. Dus we zien dat als een soort inspraak vanuit uw commissie die we mee zullen nemen bij de definitieve vaststelling in september of zo.
Dat is een optie?
Ja, dat is wel een optie, maar ja, ik vind het nu wel lastig ook om te oordelen van of dit een hamerstuk of een spreekstuk moet worden. Aan de ene kant gaat het over techniek, aan de andere kant gaat het ook wel over een principieel punt, over van is het artikel voldoende goed weergegeven en begrijpt ook iedereen wat hiermee bedoeld wordt. En in die zin zou het wel fijn zijn als er al vanuit het college zeg maar een toelichting gegeven kan worden van wat er precies mee bedoeld wordt en dat ook wordt toegevoegd wellicht aan die verordening. Dat is gewoon een mogelijkheid die bestaat, een toelichting bij een verordening. Dus wat dat betreft zou het wel fijn zijn.
De heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga even het spoor kwijt nu, want de gedeputeerde doet nu een voorstel om het toch zeg maar in de inspraakronde te doen en dan achteraf te kijken van wat dat heeft opgeleverd om dan eventueel nog onze ingebrachte punten terug te komen.
Volgens mij maakt u nu een beetje hetzelfde punt als de heer Bogert ook heeft gemaakt.
Ja, maar de gedeputeerde zei bij aanvang dat het niet wenselijk is om zeg maar met abonnementen te gaan komen en dergelijke als de inspraakronde al geweest is. Dus ja, wat is het nou? Is het nou het kip of het ei?
Ja. Hij valt in zijn eigen zwaard bijna.
Ik stel voor, voorzitter, dat wij proberen voor 12 april, dat moet mogelijk zijn, dat heb ik net overlegd, even een mededeling doen toekomen. Waarbij we op beide punten in zullen gaan, zodat u kunt betrekken bij de vaststelling van de inspraakrijpheid, want daar praten we over op 12 april.
Dank u wel. Ik zag aan die kant mevrouw Baks.
Ja, voorzitter. Ja, dat kwam ook even in mij op. Ik heb eigenlijk helemaal niks in een stuk gelezen over. Ja, dat gaat dan over het vliegen. Van de afstanden. Hè? Daar hebben we het een tijd geleden hebben we het eerder over gehad. De vliegafstanden. Oorspronkelijk was het 500 meter ten opzichte van natuurgebieden en woonkernen. En ik heb daar eigenlijk helemaal niks over terug kunnen vinden in de stukken. Of ik heb het helemaal mis.
En wat is uw vraag?
Dat ik daar niks over terug heb kunnen vinden.
En u wil daarbij nog geholpen worden?
Hoe zat het alweer?
Nou, dat het gek is dat het... Nee, eigenlijk helemaal niet. Ja, vraagteken erachter. Nee, dat het gek is dat het hier helemaal niet in terugkomt. Want hoe zit het daar dan mee?
Het wordt even een nieuw punt op het einde ingebracht.
Ja, voorzitter, als het gaat om... Of...
Ja, nee, nou laat ik het voorstellen, als het antwoord snel gegeven kan worden, dan is het natuurlijk prima om dat even mee te nemen. Daar is geen enkel probleem. Maar als dit nu een hele nieuwe...
Dat levert geen nieuw inzicht op, want het is zo dat we nu een aparte luchtvaartverordening in Flevoland hebben. Die wordt ingetrokken op het moment dat deze wordt vastgesteld, omdat we die luchtvaartverordening die nu bestaand is... Dat we die volledig overnemen en daarmee ook het beleid overnemen in de verordening fysieke leefomgeving. Het beleid verandert niet en de verordening die bestaand is en wat een separate verordening was, die wordt nu opgenomen in deze verordening. Dus er is geen verandering van beleid wat dat betreft. En in het beleid zijn die afstanden ook benoemd. Okay.
Dank u wel. Dan denk ik tot zover de punten die deze... verordeningen raken. Gelet op de toezegging die is gedaan om met een mededeling te komen voor 12 april over de twee betreffende punten, over de haalbaarheid van projecten, et cetera. Leid ik eigenlijk al af dat dit we nu niet met z'n allen kunnen zeggen dit wordt een hamerstuk, maar dat we dit nu even inderdaad als bespreekstuk doorglijden. Dan even afwachting van de mededeling, kijken hoe we daar verder invulling aan geven. Ik denk dat dat dan de meest logische weg is. Kunt u zich daarin vinden? Prima, dan hebben we hem bij deze op die manier vastgesteld. En zijn we aan het einde gekomen van agenda punt 6. En gaan we door naar de rondvraag. En ik kijk even rechtsom of daar nog punten zijn voor de rondvraag. Andere kant van de tafel ook niet. Nou, dat betekent dat wij om 7:45 deze vergadering gaan afsluiten. En dank u voor uw aanwezigheid. En uw inbreng. En tot de volgende ronde.